om elkaar te ontmoeten. Net ook al even informeel, maar nu dan formeel, zullen we maar zeggen. Ik hoop dat jullie thuis ook ervaren dat je verbonden bent. Ik vraag me altijd af hoe we dat met elkaar beleven. Hè? De gemeenschap der heiligen is iets wat je normaal fysiek beleeft. Ik kan me zoveel spreekbeurten herinneren die ik deed in kerken, maar ook allerlei andere ontmoetingen in christelijk verband. En dat je dan zeg maar misschien met je hoofd half afgedwaald bent, dat je niet geconcentreerd bent, dat je misschien niet vol vuur bent, maar je komt binnen in de gemeenschap der heiligen en het is of de Heilige Geest je beetpakt. Ken je die ervaring? Ken je dat gevoel? Of dat er maar één lied gezongen hoeft te worden, ik heb het nu net ook, wat een schitterend mooi lied is dat laatste. En dan is het alsof de Heilige Geest, zo ervaar ik het, je beetpakt en zegt, jongen, deze kant op, we gaan er weer voor, dat. En ik bid jou toe thuis, jullie en ons hier trouwens ook in de zaal, dat ook met ons gebeuren mag. En mogen die malle crisis snel voorbij zijn. Ik ben het heel erg zat, maar jullie vast ook. Maar wat we niet zat zijn, is om van de Heer te horen. En ik vind het altijd weer een voorrecht dat ik gewoon in alle eenvoud iets mag doorgeven van wat ik geloof dat de Heer te zeggen heeft in ons midden vandaag. Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die zei altijd tegen ons, je hebt niet het recht om te spreken in een kerk ergens in het Westen, als je niet een boodschap hebt voor die gemeente op die zondag, op dat moment. Dus laten we, sorry als ik een beetje kortademig ben, dat is omdat ik last heb van de pollen. Dat is niet vanwege dat virus. Er zijn pollen in Veenendaal. Twee zondagen terug was er een paasdienst, hier ook hè, in Indonesië, op een van de eilanden daar, ook. Maar in die paasdienst kwam iemand binnen met een bomgordel en meer dan 20 gelovigen werden opgeblazen in de dienst. Ik hoorde later dat als er geen coronabeperkingen waren geweest, dan waren er nog veel meer mensen omgekomen. Er waren namelijk veel meer mensen op die ene plek verzameld geweest. 20 gelovigen, zomaar uit het leven. Bam, weg. Hoe verwerk je dat als mensen die dan achterblijven, als gemeente? Hoe ga je om met de vraag, was Jezus daar eigenlijk bij? En als hij erbij was, waarom deed hij niks? Kan het hem eigenlijk wel wat schelen als zoiets gebeurt? Of dichter bij huis. Een gezin in het dorp waar mijn ouders vandaan komen had 16 jaar huwelijk achter de rug en nog altijd geen kinderen. Dat was hun grote wens. Er werd gebeden en gebeden en gebeden. Uiteindelijk na 16 jaar werd er een jongen geboren. Weer 10 jaar later speelde hij met een vriendje op een boerderij en een grote baal hooi die verzakte. En hij kwam om en dan zit je met die ouders, mijn ouders en ik, bij die ouders van dat jongetje. En dan weet je niet wat je zeggen moet. En dan is dit ook weer die vraag. Was Jezus daar dan bij? Waarom een gebedsverhoring na al die jaren? En waarom dan die, wat ze in het Engels zeggen, de act of God? Ken je die uitdrukking, de act of God? Dat is iets wat je plotseling overkomt. Een plotselinge ramp, een plotseling onheil. En bam, je leven staat op de kop. En de vraag is, is Jezus er dan bij, kan het hem wat schelen, doet hij er wat aan? En je hebt vast in je eigen hoofd ook talloze voorbeelden van dingen die je overkomen kunnen. Een vriendin van mij heeft haar man verloren omdat een dronken automobilist van de weg raakte en hem op de fiets meenam. Laat een dochtertje van bijna 5 achter die haar vader nauwelijks zou kunnen herinneren laten. En weer bam, is Jezus er dan bij? Hoe zit dat? Een act of God of een act of wat dan ook? Kan het hem wat schelen? Nou, in Lucas 13 lezen wij een gesprek tussen discipelen en Jezus dat hieraan doet denken. En dat wil ik vandaag gewoon in alle eenvoud met jullie doornemen. Ik heb dit ook gelezen met broeders en zusters in de vervolgde kerk en ook van hen gehoord hoezeer het ook tot hen spreekt. En ik wil ook die verbinding hier zo zoeken met jullie vanochtend. Zullen we lezen Lucas 13 vanaf vers 1. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling, maar daar staat het volgende. Lucas 13 vers 1. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. Nou, het wordt niet helemaal uitgelegd wat daar is gebeurd, maar het is zeker zo geweest dat soldaten de tempel waren binnengegaan en daar rebellen waarschijnlijk hebben omgebracht. Dus we weten niet precies wat de achtergrond is, maar er werden mensen gedood in de tempel en het was blijkbaar bekend, het was een bekend verhaal. En dan stellen de discipelen geen vraag. Ze zeggen niet, heb je daarvan gehoord en wat vind je daarvan? Of zou het niet zo of zou het niet zo? Of dat wordt allemaal niet gedaan. Maar Jezus reageert wel meteen alsof er een vraag gesteld wordt, dan wel een stelling voor hem gebracht. En zoals we in het voorgesprekje al even benoemden, bij Jezus is dat heel vaak inderdaad ongemakkelijk. Dat is een goed woord. Het is net of hij altijd het vermogen had om dingen volledig in één beweging om te draaien. En hij beantwoordt de vraag die zij niet stellen, maar in wezen wel stellen. Vers 2. Jezus antwoordde, staat er, en zei tegen hen: denkt u dat deze Galileërs, dus die zijn omgekomen, grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En dan komt hij zelf met nog een voorbeeld. Dan wordt het nog verbazender. Dan komt Jezus zelf met een voorbeeld van een heel andere aard. Meer in de richting van wat de Engelsen noemen een act of God. En dan zegt hij vers 4. Of die 18 op wie de toren van Siloam viel en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee. Hij zegt weer precies hetzelfde. Hè? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Dat is toch wel een verbijsterende reactie van de Heer Jezus. Waarom zegt hij dat? Hij gaat eigenlijk helemaal niet in op feitelijk wat er gebeurd is, of die vraag die daaromheen hangt naar schuld. Heeft schuld een rol gespeeld? Is het vrucht van zonde dat deze mensen omkwamen door die slachting of door dat ongeluk van die omvallende toren? Jezus gaat daar zeg maar overheen en komt bij hen zelf uit. En dan zegt hij, bekeer je, want anders zul jij omkomen. En dan gaat Jezus gelijk door en dan vertelt hij die hele bekende gelijkenis van de vijgenboom. Lucas 13 vers 6. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven heb en hem bemest heb, en wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Nou, de vraag die we ons stelden was, is Jezus er dan bij? Hè? Raakt het hem? Doet hij iets? Of op zijn minst beweegt het hem? Op zijn minst. Het eerste deel van het antwoord op die vraag is, hij kwam. Jezus kwam. Hij leefde in volle glorie, in volle heerlijkheid. Hemelse heerlijkheid. En hij gaf die vrijwillig op. Hij kwam naar de aarde, juist om de gebrokenheid van de aarde te herstellen. Om de aarde te helen. Dat is het eerste deel en het allerbelangrijkste deel, denk ik, van het antwoord. Kan het hem iets schelen? Nou, hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven. Maar dan nog, waarom gebeurt dat dan? Hoe zit dat dan? De perfecte schepping die bedorven is geraakt door de zonde, die pakt ons ook beter, maar dan op een heel andere manier dan de Heilige Geest. Ik heb eens iemand horen zeggen, de onze voor de hemel gemaakte zielen schuren langs de rauwe randen van de gebroken wereld. Want onze zielen zijn voor de hemel gemaakt, deze wereld is nog gebroken en het moet wel pijn doen, het moet wel zeer doen, want we zijn niet gemaakt voor deze omstandigheden. Deze omstandigheden zijn bedorven geraakt, gebroken. En Jezus zegt, het gaat er niet om waarom iets gebeurt. Jezus zegt, het gaat er niet om of er schuld of zonde was, of het terecht of onterecht was. Jezus zegt, bekeer je. Zorg dat jij bruikbaar bent. En bruikbaar waarvoor? Voor het grote heilsplan dat hij heeft ingezet. Want dat is de passie door de hele Bijbel heen. Al in het boek Exodus wordt gezegd, zou ik een welbehagen hebben aan de dood van de goddeloze? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Ik heb geen welbehagen aan de dood van de goddeloze, zegt de Heere God daar al. En dan gaan we zo door die hele heilsgeschiedenis heen. Dan komt de Heer zelf als mens onder ons wonen. Dan geeft hij zijn leven. En dan voorbij Golgotha, dat is iets dat hebben we volgens mij al eerder met elkaar besproken, is er een doorgaand lijden van de Heer zelf. In de Colossensebrief staat dat Paulus, die beschrijft zichzelf als lijdend voor de Heer, ten behoeve van de opbouw van de gemeente. En dan zegt hij, het is een voorrecht om in mijn lichaam, in mijn vlees, aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van de Heer Jezus. Dat vers ken je denk ik. Hè? Hij vult dus aan wat nog ontbreekt. Wat ontbreekt er nog? De opbouw van de gemeente. Maar dat komt met lijden. Dus Golgotha was volkomen. Golgotha was glorieus, reddend. En toen de Heer zei, het is volbracht, toen was het ook volbracht. Maar het stopte daar niet. En dat is essentieel als je wilt begrijpen wat het is om christen te zijn in een gebroken wereld en een volgeling van Jezus, die zowel de verworpen Heer als de overwinnende Heer is vandaag. Ooit zal hij enkel nog de overwinnende Heer zijn, maar hij is nu ook nog de verworpene. Waar wordt hij verworpen? Hier op aarde, in zijn lichaam, in de gemeente. Mijn passie voor de vervolgde kerk en de passie die Open Doors heeft voor de vervolgde kerk, en naar ik hoop en ook wel geloof, jullie ook, zit hem daarin. Het is het dienen van de lijdende Heer die nog altijd voorbij Golgotha, in genadetijd, zeggen wij dan, wat ook lijdenstijd is, nog altijd zijn heilsplan uitvoert en zijn grote passie uitvoert. Hij kwam. Dat is het punt. Hij kwam en hij wil dat wij bij hem horen. En dan wil hij ons voor gebruiken. En dan komt hij met die gelijkenis. Dan zegt hij, er is een wijngaard, de wereld. Er is een vijgenboom, nou dat is Gods volk of wij individueel, de volgelingen van de Heer, zijn instrumenten. En er is de eigenaar van de wijngaard, dat is de Heere God. En dan is er dat gesprek met het beeld van de zoon. De zoon die pleit dan bij de vader, bij de eigenaar van de wijngaard en die pleit voor ons. Dat is wat de Heer hier zegt. Op verschillende plekken in de Bijbel wordt de Heer neergezet als pleitbezorger. En er staat zelfs letterlijk dat hij voor ons pleit in de hemel. Dat is het mooie als je bidt. Hè? Als je bidt, dan denk ik altijd maar van mijn gebed is zo klein en onmachtig. Maar als ik het maar net over de rand van de hemel kan duwen zo, dan pakt de Heer Jezus het op en hij gooit dat dan met kracht voor de troon van de hemelse Vader. Want de Heer die pleit voor ons. En dat beeld wordt hier aangehaald in de gelijkenis die de Heer Jezus gebruikt. En wat hij eigenlijk zegt is, we zijn niet veilig. Er is geen enkele garantie voor wie dan ook op aarde dat het leven rimpeloos zal zijn. Het welvaartsevangelie waar je wellicht mee bekend werd, is niet het evangelie. Een evangelie dat niet werkt in de concentratiekampen van Noord-Korea is geen waar evangelie. Dat is niet een reddend evangelie. Er is geen enkele garantie dat het ons goed zal zijn. Er is ooit een beroemd boek geschreven, Als het kwaad goede mensen treft. Misschien ken je dat. Maar dat is niet de vraag. De vraag is niet waarom treft het kwaad goede mensen. De vraag is, waarom treft ons niet veel meer kwaad? Je zou kunnen zeggen, niet de gebrokenheid van de schepping is waar we ons over moeten verwonderen, maar over het feit dat er desondanks nog zoveel zegen is. Als ik één voorbeeld uit mijn eigen leven mag gebruiken. Ik heb 11 jaar geleden een zeer zwaar auto-ongeluk gehad. Op de A28 en had dat niet kunnen overleven normaal gesproken. Het was zo extreem, ik ben in het ziekenhuis beland en opgelapt. Ik heb het overleefd, de Heer had schijnbaar nog een plan. Maar het was zo extreem dat de politiemensen die mij hadden aangetroffen, die gelukkig vlak achter mij reden trouwens, dat was ook nog een stukje genade. Die belden mij nog op in het ziekenhuis omdat ze mijn stem wouden horen. Ze wouden zeker weten dat ik het inderdaad overleefd had. Het was te ernstig. Er is zegen geweest. Maar was ik omgekomen, dan had mijn familie waarschijnlijk deze vraag ook gehad. Was de Heer Jezus erbij? Raakt het hem wel? Waarom greep hij niet in? En dan hadden we nooit kunnen terugzeggen, ja, maar er was recht op voor mij om verder te leven. En 51 te worden inmiddels. Dat recht is er niet. Er is geen garantie, er is geen recht. Maar er is wel een taak. En die taak is dat wij worden ingeschakeld in het heilsplan van de Heer Jezus. Dat wij die vijgenboom zijn die vrucht moet dragen. En dat de Heer nog altijd bereid is om ons heen te graven en ons te bemesten. En ons nog een jaar te geven. En zeggen, maar Heer, maar misschien dit jaar, misschien komt dit jaar dan de vrucht. En dat is zeg maar wat je zou kunnen zien als Gods megafoon. Ja, deze wereld is gebroken. Ja, wij kunnen in grote vertwijfeling raken. En het soms uitschreeuwen misschien wel. Waar bent u, Heer? Dat kan allemaal gebeuren. Maar er is een taak om uit te voeren. Er is een opdracht en de Heer gebruikt ons en hij pleit voor ons. Hij zegt misschien nog dit jaar, het is ook voor jou nog genadetijd. En dat is het beeld ook wat je hebt als je naar de vervolgde kerk kijkt. En wat de vervolgde kerk ons ook weer teruggeeft. De focus moet niet liggen op vervolging. Dat heb ik zo vaak gehoord. Er zijn zelfs vervolgde christenen die zich principieel niet vervolgde christen willen noemen. Want ze zeggen, dan is het net of je iets bijzonders doet. Wij zijn niet vervolgde christenen, wij zijn christenen. Ingeschakeld in het grote heilsplan van de Heer Jezus. En de vraag die natuurlijk dan automatisch komt tot jou, tot mij vanochtend is, is de Heer nog om ons heen aan het graven? Is de Heer nog om jou heen aan het graven? Is hij jou aan het bemesten? Is hij voor jou aan het pleiten? Niet met schitterende uitroep, maar alleen maar om tegen de Heer te zeggen, hak hem nog niet om. Hak haar nog niet om. Want misschien dit jaar komt de vrucht die we zo nodig hebben in deze verscheurde, gebroken wereld. Zal ik met jullie bidden. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u uw woord levend spreekt. Deze oude teksten die vertellen een verhaal van alle eeuwen. En ik wil u zo danken, Heer, dat u ons die verhalen geeft, zodat wij in uw grote verhaal kunnen meegaan. Wilt u ons aan de hand nemen, Heer, en ons helpen stap voor stap voor stap om waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt te wandelen. Wilt u ons inschakelen, Heer, wilt u ons vrucht doen geven. Wilt u ons bruikbaar maken, zodat de vreugde straks als we in volkomenheid bij u zijn, volkomen zal zijn. Dit is mijn gebed in uw naam, Heer Jezus. Amen.
Mooi, dankjewel voor wat je met ons gedeeld hebt. Wij gaan aansluitend op de prediking het lied Heer van Genade zingen. Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid. Openbaar in mij uw majesteit. Volgens mij sluit dat heel mooi aan op wat jij zei.
Heer van genade, goedheid. juichen elke tong beleidt dat Jezus Christus is de Heer.
Ja, mooi om zo samen te zingen. Geef u mijn liefde, geef u mijn hart. Gert-Jan, dank je wel voor je indringende boodschap. Mm-hmm. Ik zou haar zeggen, we waren al bang voor ongemakkelijke verhalen van Jezus.
Ja.
Nou, ook wel een indringende boodschap die jij eraan koppelt. Kan ook niet anders. Mm-hmm. Je stelt eigenlijk de vragen waar wij natuurlijk als mensen allemaal mee worstelen. En soms meer. Soms wat minder. In ene moment komt het wat harder op je af. Is hier een reactie binnengekomen. Er wordt gevraagd. Je noemt ook, de Engels noemt ook de act of God. Hè? Dat suggereert ook wat. Hè? Dus ja. Dat God er de hand in heeft. Dat is natuurlijk de vraag die er is. Als er lijden is. Van ja, maar waar was God dan? Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Is dat vallen van die toren. Hè? Laten we het gewoon eventjes bij het Bijbelverhaal houden. De toren van Siloam. Ik kan me voorstellen, als er een krant was geweest, waren dat de headlines geweest.
Hè? Ja, zeker.
En daar hadden mensen het over. En Jezus geeft antwoord. Als jij zijn woorden vertaalt, als je het toepast op je eigen leven, is dat een act of God, dat vallen van zijn toren?
Nou, er is, kijk, ik heb altijd geleerd, er gebeurt niets buiten God om. Dus, er wordt dan gezegd over het musje. Hè? Er valt geen musje uit de dakgoot als de Heer het niet toelaat. Dus dat element is er altijd. Maar je moet... Ik ben veel op zoek geweest in de Bijbel naar heldere antwoorden. Je moet heel erg oppassen om te zeggen, dit gebeurt en dus heeft God het gewild. Maar hij heeft het wel toegelaten. Dat is denk ik een belangrijke draai in die je kan helpen ook om het niet in een schuldrelatie met God te zetten. He, dat je gaat zeggen, maar Heere God, u bent schuldig. En hij laat het toe. Dat is één kant van de zaak. Een andere kant van de zaak, denk ik, die heel belangrijk is. En dat is typisch iets wat wij leren uit de vervolgde kerk ook. En wat we ook met liefde doorgeven. Is dat wij kunnen leren hoe het is om volkomen afhankelijk te zijn. Volkomen vrij te zijn in geestelijke zin. Dus los van fysieke omstandigheden. Dus als ik je een voorbeeld mag geven. Wij ontmoeten Noord-Koreaanse vluchtelingen in het grensgebied met China. Dus in China. En wat daar veel gebeurt is dat mensen door de honger gedreven Noord-Korea uitgaan en dan in China worden opgevangen door christenen en daar tot geloof komen. En wij ontmoeten een paar mensen die dat was gebeurd, een jong stel. En ze zaten tegenover ons in zo'n ondergrondse ruimte die ze daar hadden als safe house voor die vluchtelingen. En ze vertelden hun verhaal en het waren van die bekeerlingen, weet je wel, je kon zo de vreugde en kon zo van ze afscheppen, zeg maar. Ze waren helemaal vol van Jezus. En ze hadden maar één verlangen. En daar spraken ze met ons over. Zij zeiden, wij willen maar één ding. Hulp om terug te gaan Noord-Korea in. Om daar onze volksgenoten te vertellen van wie de Heer Jezus is. En wij waren natuurlijk helemaal onder de indruk helemaal geraakt. En wij zeiden, maar besef je wel, dat betekent bijna zeker je dood. En ben je daar niet bang voor? En toen zeiden ze tegen ons, en dat is het punt wat ik hier wil maken. Toen zeiden ze tegen ons, toen wij met Jezus stierven aan het kruis, toen hebben we ons leven verloren. Ze kunnen ons leven niet meer afpakken. We zijn vrij. En dat is dan de les. Er is vrijheid in Christus. En die vrijheid is los van wat er met je gebeurt. Los van wat er fysiek met je gebeurt. Dan is er nog wel heel veel genade en zegen. En de Heer doet ongelooflijk veel goed. Hij geneest, hij heelt, hij beschermt. Er gebeuren prachtige dingen. Maar daar is geen garantie. En dus daarom zeggen wij ook, de vervolgde kerk het is niet de vervolgde kerk en al wij de vrije kerk. Maar het is maar de vraag welk deel van de kerk vrijer is.
Maar zeg je nou dat we dus anders naar lijden moeten kijken? Want als je ermee te maken hebt, dan kan het natuurlijk heel dicht, echt heel binnendringen, je overweldigen.
Zeker.
En, je geeft verhalen van christenen die hebben geleerd om daar anders mee om te gaan, is dat het?
Ja, ze gaan er anders mee om. En waarbij wel altijd nog blijft gelden dat de Bijbel zegt dat tranen zo kostbaar zijn dat de Heer ze verzamelt en bewaart. Dus Christus is erbij. Hè? De vraag waarmee ik dan de boodschap begon, is hij erbij? Kan het hem wat schelen? Ja, het kan hem alles schelen. Daar is de Bijbel glashelder over. Er is een liefhebbende God die zeg maar leidt aan het lijden dat hij op aarde ziet. Maar er moet geen gebondenheid zijn aan dat lijden, zeg maar, en dat bepaalt hoe wij in het leven staan en of we wel of niet vrij in Christus zijn.
Zeg je dan eigenlijk ook dat we die vraag niet kunnen beantwoorden en daarom
deels niet, hè?
Daar gewoon moeten laten? Omdat je anders ook tussen jou en God in kan komen te staan?
Ja, ik heb mijn vader verloren, vrij plotseling, toen ik 29 was. Dat is ook zoiets, daar heb ik wel 2 jaar mee geworsteld, van waarom heeft God dat toegelaten, hoe heeft dat gekund? Maar in die 2 jaar van echt worstelen met God, was hij nabijer dan denk ik ooit in mijn leven. Dus ik heb wel eens gehad dat ik s'nachts dan schreeuwde naar God, echt bij wijze van spreken net als Job, hè, met gebalde vuist. En uit pure woede en frustratie op God. Hè. En dan was hij dichterbij dan ik denk ik ooit verder in mijn leven heb meegemaakt. Dus volkomen nabij in een situatie die ik helemaal niet omvatten kon en waar ik woedend over werd, omdat ik de gebrokenheid van de wereld heel, heel erg hard tegenkwam.
Kijk, ook nog een. Als er geen gebrokenheid en leiders zou zijn, zouden we dan nog wel denken God nodig te hebben.
Ah.
Is de leiding niet gewoon Gods megafoon waardoor hij ons laat beseffen dat we hem nodig hebben?
Ik denk dat dat een heel sterk element is, ja. Dat denk ik wel. Nood doet bidden, hè? Dat is wel hoe het is. Het zou zo niet moeten zijn, maar het is denk ik wel zo. Ja.
Is dat ook wat jij leert of wat wij mogen leren van de leidende kerk?
En dan is dus de les die we proberen te leren en ook door te geven, en die we ook te horen krijgen letterlijk, is dat wij juist in tijden van vrede ons moeten voorbereiden op oorlog. Er wordt heel vaak gezegd, hè, een soldaat wordt getraind in vredestijd, niet in oorlogstijd. Dus in vredestijd word je getraind, dus je moet klaar zijn voor wat er maar op je pad komt. Dus dat geldt ook voor vervolging. Wij worden nog niet vervolgd op die manier. Maar als het komt, dan moeten we klaar zijn. Dan moeten wij ook sterk zijn en vrij zijn.
Dat zijn we toch ons helemaal niet bewust?
Nee.
Jan, bedoel, als ik je hoor zeggen, denk ik dat is waar, maar gebeurt? Zie je dat gebeuren in de kerk in Nederland? Dat we ons...
Ja en nee door elkaar heen. Kijk, ik vind het heel kostbaar dat in een gemeente als deze, dat er een trouwe verbondenheid is met de vervolgde kerk. Hè? Dat is zo eens in de zoveel tijd dat we het woord mogen openen. Rond dat thema. En dat is al iets. Hè? Dat is al een ingang. En ik roep mensen natuurlijk op om betrokkenheid uit te leven bij de vervolgde kerk. Ja. Hè? Om gebedspunten te... Je kunt je abonneren op gebedsmails. Om giften te geven voor het werk. Zodat het werk kan doorgaan en uitgebreid worden. Om in die verbondenheid te staan. En die verbondenheid maakt dat je bidt. En bidden doet meeleven. En natuurlijk ook reflecteren. Ja. Dus wij geloven oprecht dat we elkaar nodig hebben. De vervolgde kerk heeft ons nodig en wij hebben de vervolgde kerk nodig.
Ja, ik zeg het spontaan, maar als we het inderdaad even naar onszelf toe halen. Hoe kunnen we ons voorbereiden op andere tijden, zeg maar, zoals je noemt, oorlogstijden?
Ja, We hebben, nou, dat is het wezen volgens mij van discipelschap. Dat is volgens mij de kern van discipelschap. Dat is je leren identificeren met de Heer Jezus.
Jezus een leidende knecht.
Jezus leidende knecht. Een mooi voorbeeld is Anne van der Bijl. Die was close met Corrie ten Boom. Tante Corrie wordt ze nog altijd genoemd binnen Open Doors. En hij was een keer bij haar in Californië. Ze had daar een hele mooie rozentuin. En toen liep hij daar. En Anne houdt heel erg van tuinen. En die liep daar zo te genieten. En het was mei, geloof ik. En hij zei, oh, is God niet goed? Is God niet goed? En toen corrigeerde zij hem. En toen zei ze, Anne, God was ook goed toen ik in Ravensbrück zat. God is altijd goed. Als de rozen in bloei staan en als je in een concentratiekamp zit. Dat zijn wel indringende anekdotes, zeg maar, die je zo meekrijgt.
Ten slotte, wat zou je mensen thuis hier mee willen geven? Van, hoe kunnen wij verbonden zijn ook met die leidende kerk?
Nou, mijn belangrijkste oproep zou zijn, bid. En er zijn hele praktische instrumenten voor. Het makkelijkste vind ik zelf, gewoon gebedsmails. Je kunt op de website opendoors.nl, kun je abonneren. Daar staat wel ergens een kopje in, zoiets als doe mee. Of ik weet niet precies hoe het omschreven staat, maar dan kun je precies vinden wat je kan doen. Dat is volgens mij de meest praktische ingang. Lees boeken over de vervolgde kerk, zodat je dat inneemt. Maar ook lees de Bijbel, zeker het Nieuwe Testament, als een boek geschreven, of een verzameling boeken geschreven door vervolgde christenen, voor vervolgde christenen. Dat is hoe de omstandigheden waren.
Ja.
En dus je zou bijna kunnen zeggen, de hele Bijbel, als je die indringt, en het gaat er niet om hoe vaak wij door de Bijbel gaan, maar hoe vaak de Bijbel door ons heen gaat. Hè? Als je dat indringt, dan identificeer je met wie God werkelijk is.
Dank je wel.